Welkom terug bij de villa. En wij gaan verder met wetenschap in Noorderlicht. En het is vrijdag Beagle-dag in Noorderlicht. Het schip de stad Amsterdam maakt op dit moment opnieuw de reis die Charles Darwin, de grondlegger van de evolutietheorie, maakte met het schip de Beagle. En elke vrijdag doen wij daar in Noorderlicht verslag van. Met vandaag zoeken op open zee naar woestijnbewoners. Dat klinkt raar, maar het is toch wat een paar onderzoekers op de stad Amsterdam doen. Met een stofzuiger vangen ze al bijna 8 maanden woestijnstof uit de lucht die over de oceanen waait. En in dat stof verschuilen zich tienduizenden bacteriën. En dat stof vertelt wat over hoe het klimaat verandert. Marienbioloog Jan-Berend Stuut van het NIOS kwam in Australië aan boord van het schip om de inhoud van de woestijnstofzuiger te onderzoeken. Een reportage van Tjitske Musche.
Nou, zoals je ziet hebben we hier de stofvanger staan.
Oh, hier, dat gele ding. Ja. Staat hier een soort van gele brievenbus. Inderdaad een herriebak, hè?
Ja, wordt ook vaak verwenst inderdaad. Op de onderzoeksschepen, dat is het bovenste dek natuurlijk populair, omdat je daar mooi naar de sterren kan kijken en zo. Dat er dan twee van die dingen staan te loeien, dat is niet zo aangenaam. Maar ja, alles voor de wetenschappen.
Nou, dan hopen we maar dat hij goed werk levert. Wat gaan we doen?
We gaan het filter uitwisselen en hopen dat er heel veel stof op zit. Doe hem eens even uit.
Deze staat er al sinds het begin van de reis, hè?
Ja, vanaf Engeland is hij mee. Ik heb al prachtige monsters van de Sahara en uit Argentinië. En nu hopelijk ook uit Australië.
En wat versta je onder een prachtig monster?
Een lekker vol filter, al heel veel materiaal dat veel kan meten.
Gedurende deze reis hebben jullie allerlei stofmonsters verzameld. In het begin ging dat een beetje moeizaam omdat er geen stofwolken waren. Maar uiteindelijk is dat goed gekomen, geloof ik, hè?
Ja, we hebben een paar prachtige monsters van de Kaapverde. Waar inderdaad net toen de andere stofexperts weg waren, een enorme stofexplosie was eigenlijk. Maar daar hebben we mooie monsters van. En toen bleek dat bij Argentinië ook nog eens een keer een stofwolk was. Dus ja, daar ben ik zeer tevreden mee.
En wat hebben nou specifiek deze stofmonsters jou geleerd?
Nou, deze stofmonsters zijn op zich karakteristiek voor de continenten waar we langs gevaren zijn. Dat was natuurlijk het unieke aan deze reis. Dat er een aantal woestijnen bemonsterd konden worden. Maar je moet natuurlijk een beetje geluk hebben dat er ook een stofwolk is op het moment dat jij er net langs vaart. Maar met deze stofmonsters kunnen we nu die continenten karakteriseren, zeg maar. We kunnen aan de hand van de satellietbeelden precies zien waar het materiaal vandaan kwam. En omdat we nu het materiaal in handen hebben, kunnen we daar van allerlei metingen aan doen. De chemie, de mineralogie, de korrelgrootte. We kunnen van alles aan meten. En op die manier kun je die bronnen vastleggen, zeg maar. Je kunt fingerprinten, zoals het mooi in het Engels heet. En daarmee kun je, als je dan later in sedimentarchieven kijkt, bijvoorbeeld in de diepzee of in ijskernen, en je vindt dat materiaal terug, dan kun je zeggen, oké, nou, ik weet waar het vandaan komt. Dus weet je ook iets over de atmosferische circulatie. Hoe moeten de winden geweest zijn om het materiaal hier naartoe te brengen?
Dus je kunt iets zeggen over het klimaat van vroeger?
Ja. Je kunt zeggen van oké, het materiaal komt daar vandaan, is daar afgezet, dus daar, op die manier moet de wind geweest zijn. Daarnaast kun je iets zeggen over de hoeveelheid. Als je veel van het materiaal vindt, weet je, ja, moet het droog geweest zijn in de bron van het stof. Ja, droogte is ook een klimaatparameter, zeg maar.
En nu leg je een nieuw filter erop en die andere haal je eruit?
Ja, en dan binnen in het schip gaan we een nieuw filter erop doen. Dit filter in een zakje en een nieuw filter erop.
En hoe vaak moet dat gebeuren?
1 keer per dag. Tenzij we door de grote stofwolk heen varen, dan vaker. Nou, zoek het frame eraf. Dan zie je dat er een beetje verkleuring is. Wat onder de rand geklemd heeft gezeten is nog wit. En op het filter zie je wat verkleuring. Dat is het stof.
Het is niet zo heel veel volgens mij.
Nee, dat is inderdaad vrij weinig dit. Komt ook omdat we ongunstige wind hadden van de open oceaan, zuidenwind. En met geregend in Australië aan land. Dus op het moment komt er niet zoveel stof uit als ik had gehoopt. Dan gaan we daar nog even naar de brug om alle meteorologische gegevens op te schrijven. De koers, de positie en dat soort dingen windsnelheid.
Oké.
En dan ben ik er klaar voor vandaag.
Nou kijken jullie enerzijds dus naar waar komt het stof vandaan, wat is de samenstelling ervan, maar je kijkt ook naar de effecten op de natuur. Wat is de invloed van het stof op de natuur?
Een negatief effect bijvoorbeeld is dat er heel veel microben aan zitten, die wat ziekteverspreiders zijn, zeg maar. Bijvoorbeeld de koraalriffen in de Caribbean, die vertonen de Black Band Disease, dat is een zwarte bandziekte. En die wordt veroorzaakt door microben. die waarschijnlijk met het stof worden aangeleverd uit de Sahara. Daarnaast bijvoorbeeld is Montenclauzeer wordt ook verspreid aan stof. Bijvoorbeeld in 2001 was een uitbraak ervan in Engeland. En die kon gerelateerd worden aan een stofuitbraak in de Sahel. Dus dat zijn negatieve effecten.
En wat zijn de positieve effecten?
Positieve effecten zijn bekunstmesting van de oceaan. Er zitten heel veel nutriënten aan en in het stof. En we denken, vermoeden dat dat een positieve uitwerking heeft op de oceaan. We weten uit de geologische geschiedenis dat er in tijden van droogte en kou, dus de ijstijden, minder CO2 in de atmosfeer was. En we weten dat op dat moment ook heel veel stof in omloop was. Dus dan is 1 en 1 al gauw 2. Die stof kon wel eens een rol hebben gespeeld daarin. Toen is op een gegeven moment in de jaren 90 de hypothese geuit dat je dat ijzer aan het stof in ijzer gelimiteerde delen van de oceaan kunt gooien.
Dus op plekken waar weinig ijzer in de zee is, stop je ijzer.
Precies. En dus als je dat er dus maar bij doet, dan krijg je een enorme bloei van algen. En dan kun je CO2 uit de atmosfeer onttrekken. En dan zo doen dat broeikasgas uit de lucht halen. En dan zou je de global warming kunnen tegengaan.
Dus door ijzer in de zee te gooien gaan er meer algen groeien. Maar wat doen die algen dan precies?
Nou, die algen leggen CO2 vast in hun skeletjes. Die weer uitregenen naar de zeebodem. Dus dan trek je dat CO2 uit het systeem.
Dus door ijzer in de zee te gooien krijg je algen die CO2 uit de lucht halen. Dan is dat toch dé oplossing tegen global warming?
Ja, alleen dat is maar één type algen. Er zijn ook andere type algen. Er zijn ook algen die produceren juist CO2 als ze bloeien. Dus in plaats van CO2 onttrekken, maak je er extra CO2 bij. Dus ja, dat kan niet de bedoeling zijn.
Dus er is kortom nog veel meer onderzoek nodig voordat we op grote schaal ijzer in de oceaan gaan gooien.
Ja, absoluut. We kunnen niet zomaar nu zeggen, als we maar ijzer in de oceaan mikken, dan komt het allemaal wel goed. We moeten echt weten wat de effecten allemaal zijn. Er zijn nog veel meer effecten die je kunt bedenken die negatief zijn.
Nu gaat hij weer aan.
Ja, dan gaan we daar de stekker weer erin doen. De stekker weer erin, zodat de herriepak eraan gaat. Dan gaat hij.
U hoorde een reportage van Tjitske Musche vanaf de Klipperstad Amsterdam. En aanstaande zondag is er bij de VPRO weer een aflevering van de Beagle te zien om 9:10 op Nederland